Heer, we danken u wel voor uw goedheid. Heer, we danken u wel dat u God bent. Dat u hier bent in het huis. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij uw Heilige Geest mogen ervaren. Heer, u bent de geest van leven. Heer, we danken u wel, Heer, dat wij mogen leven onder de aanraking van de Heilige Geest. Het leven wat u geeft. Heer, we voelen u. Hier in de gemeente en thuis bent u tastbaar aanwezig. Heer, u bent een levend God, Heer. Heer, we danken u wel, Heer, dat u niet de God bent van de doden, maar de God bent van de leven. U zegt het ook in het woord, uzelf, Jezus, u zegt het. Ik ben niet de God van de doden, maar van de leven. Toen u ook sprak over Abraham en over alle heiligen in het Oude Testament. Toen gaf u ook aan van, u bent de God van de leven. Heer, u bent hier en u wilt leven geven. Ik spreek ook leven uit vanochtend. Heer, over een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
Amen. Misschien even kunnen kijken. Goed. Zeg maar weer niet de tekst. Voor de tekst. Oké. Okay. Zo. Goed iedereen. Weer te zien. Ik moet eigenlijk daar kijken. Omhoog kijken. En in de camera kijken.
Ja.
Dat lukt natuurlijk niet. Oh ja, en dan nog daar kijken. Want we, trouwens, voordat ik ga beginnen, dacht ik, niet vergeten. Het is Moederdag.
Oh,
ja, toch? Oh. Ja, zijn jullie al een beetje verwend? Nee, jij niet. Nee. Zijn jullie moeders een beetje verwend?
Ontbijt op bed.
Ja, dat is als je niet zo lang getrouwd bent, dan gaan we...
Nee, als je nog lang getrouwd bent.
Oh, twee ontbijt op bed. Yes. Nou, hartstikke goed. We willen ook even stilstaan bij alle moeders, alle vrouwen in de gemeente. Wat een belangrijke taak hebben jullie in deze gemeente. En natuurlijk ook thuis en in je familie. En het is toch wel goed om eens een dag mee stil te staan. Dus mannen, het is nog niet te laat. We kunnen nog een bloemetje kopen. Lieve kaartjes schrijven. Het is een belangrijke ding om elkaar te waarderen. En dat gebeurt in de gemeente ook enorm. We werden gisteren verrast met een mooie verrassing. Specifiek voor Kehenne. Dat was zo leuk. Lucie kwam aan de deur met mooie teksten. En dat is zo mooi om dat te krijgen. Hè? Gewoon een bemoediging. En een paar chocolaatjes. Geweldig. Dus dat is mooi. We zijn gemeente samen. We helpen elkaar en samen doorheen. Dus heb ik Moederdag niet vergeten om te noemen. Nou, ik wil vanochtend spreken over onmiskenbare, koersbepalende momenten. Ik had de Engelse term eerst. Daarom is het een beetje een lange vertaling geworden. En ik was aan het bidden. En ik las ook een artikel. En ik was ook gewoon God aan het vragen. Wat bedoelt u nu? Wat wilt u nu in deze fase doen? Met uw gemeente. En met mijn leven. Maar ook gewoon wereldwijd. Wat is er aan de hand? Je moet altijd kijken wat God bezig is aan het doen. Kijken door de ogen van Gods. Van God. En Gods perspectief krijgen. Ook op de situatie. En toen dacht ik aan divining moments. Dit is een divining moment. Maar hoe vertaal je dat in het Nederlands? En het beste waar ik mee op kwam is onmiskenbare koersbepalende momenten in jouw leven. Onmiskenbaar. Super duidelijk voor ieder. Het is een koersbepalend moment. En wat je leven ook drastisch gaat veranderen. Vandaag wil ik dus spreken over dit onderwerp. Onmiskenbare koersbepalende momenten. Nou, deze week hebben wij de routekaart van Rutte gezien, toch? De routekaart van Rutte. Helaas nog niet op het scherm. Ik had het graag even willen laten zien. Maar er wordt aan gewerkt. En dat sprak mij wel aan. ja, ook in de voorbereiding hiervan, van er wordt een routekaart gepresenteerd van een langzame versoepeling. Van eerst weer voorzichtig naar school. En in juni, ja, we mogen weer meerdere dingen, groepen mogen weer samenkomen tot 10 personen. We mogen weer op het terras zitten. Wat ik straks ook over heb, want dat is een interessant psychologisch fenomeen. Waarom is het terras zoiets belangrijks voor de mens geworden, voor deze maatschappij, voor nu? Dat is, vind ik wel heel interessant. En ik hou ervan te kijken naar dingen in de samenleving, hoe die zich ontwikkelen. Wat zijn eigenlijk belangrijke dingen voor mensen vandaag de dag? En dat is het terras. Eén van een kopje koffie. En dat is wel heel goed te verklaren. Dat probeer ik straks ook te verklaren. Dus de routekaart is gepresenteerd. De 1 juni is een belangrijk moment. En dan voor heel veel mensen en veel organisaties, voor de gemeente hier ook, is 1 juli ook een heel belangrijk moment. Want dan wordt de versoepeling waarschijnlijk nog groter. Hè? Dan kunnen we tot 100 mensen samenkomen. Nou, we zijn natuurlijk al bezig. Je krijgt verzoek per mail en wordt gebeld. Vanochtend kreeg ik ook nog een app van iemand van, hey, hoe zijn jullie ermee bezig? Mag ik naar de dienst? Nou, daar wil ik toch iets over zeggen, een aantal minuten nemen, hoe we daarmee mee bezig zijn en een stappenplan daarin ook. We willen gewoon de tijd nemen, vooral vanaf 1 juni, om meer te gaan proberen te werken naar 1 juli toe. He, waarin we dus iets meer mensen hier in deze dienst kunnen hebben. En 100 wordt lastig, he, want je moet 1,5 meter afstand houden. Maar we zijn daar druk bezig mee te kijken, te experimenteren. Hoe we het nu doen is dat we 2 zorggroepen hebben uitgenodigd. En dat is nu zorggroep Leeuwenborg, zit hier beneden. Yes! En de zorggroep Wijert zit ze helemaal boven. En zo gaan we gewoon de komende week gewoon een beetje proberen de gemeentedienst weer op te pakken. Dus als je thuis zit, jouw beurt komt zeker volgende week weer 2 nieuwe zorggroepen. Maar hoe zullen we het nu, hoe denken we het te gaan doen in de komende tijd? Dus de komende tijd nog 2 zorggroepen, maar straks, ja, als we open gaan. We hebben gewoon een paar dingen over zeggen. Nou, wij hebben natuurlijk qua oppervlakte niet een hele grote ruimte hier. Maar het voordeel is dat wij 5 toegangsdeuren hebben. 5 toegangsdeuren naar de kerkzaal. Dus dat is de voordeur. Dat zijn 2 nooduitgangen. Links en rechts. En we hebben een deur hier naar het kantoor. En we hebben natuurlijk een deur naar de ontmoetingsruimte en daar nog weer naar buiten. Nou, het plan is als volgt. Misschien is het even handig, misschien is dat iemand mij even zal kunnen volgen met de video. Ja. Is dat we hebben hier een muziekteam. Ja. Wat een heerlijke aanbidding was het trouwens, hè, vanochtend. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, heel even kort. Het muziekteam is er gemiddeld zo 8 personen. En die zullen gewoon hier op het podium verblijven. Dat is jullie gebied. Nou, nu is het nog even iets anders. Ja, maar het blijft dus ook, als je daar speelt, bijvoorbeeld de drum, de bas, zoveel mogelijk op je plek blijven. Op je plek blijven. En dan gaan we dus voor ook een groep openstellen deze deur. Dus voor jullie thuis is dat links. En de zorggroep is er al doorheen gaan vandaag. En die zal dus dit vlak, het linker vlak, gebruiken. Nou, hier is een denkbeeldige lijn. En het is ook nog echt een lijn, omdat het hier 2 vlakken elkaar raken van de vloerbedekking. Maar dat is eigenlijk een lijn waar je dan niet over komt als je die deur gebruikt. Dus je blijft in deze omgeving met die 1,5 meter. En wat ook nog heel makkelijk is dat een stoel is 50 centimeter. Dus je moet altijd 3 stoelen rekenen van de persoon waarbij je naast zit. Nou, dus kunnen we tot 3 tellen? Dat lukt wel, hè?
Ja, dat gaat goed.
1, 2, 3. Dus 3 stoelen afstand houden. Van elke rij halen we 1 rij uit. We hebben ook precies 1,5 meter afstand. Nou, deze groep die dus bijvoorbeeld hier nu zit vanochtend, die gaat door die deuren vanaf 1 juli. Ja, zodat iets meer mensen mogen herbergen. Dus die blijft ook gewoon in deze ruimte. Nou, er zit een groep hierboven op het balkon. Ja, dat zijn de toppers van de Wyatt. En die nemen de voordeur. Ja, ja, die nemen de voordeur.
Verschil moet er zijn.
Verschil moet er zijn, inderdaad. Die zijn hoog gezeten. En die gaan niet verder dan die deur van het halfje. Zo hebben wij gescheiden looproutes. En zo kunnen wij die anderhalve meter veel meer garanderen dan dat iedereen maar door elkaar loopt en iedereen een plekje probeert te zoeken. Dus dat is een beetje het idee. Het muziekteam komt ook gewoon door het kantoor daar naar binnen. Dat is ook nog weer, dus waarschijnlijk dit niet weet, maar er is ook nog weer een uitgang. Er zit nog een toiletje en ja, dat is. Ik had een keer iemand van het koor, die wou me even plagen. Die zei van, ik wil eens een keer naar het heilige der heiligen kijken, zei die. Dat is niet een christen. En die kwam dus in een kantoor. Ik zei, nou, dit is niet het heilige der heiligen. Je moet je meekomen, moet je achterkomen. He, dit is het heilige. Dus hij met me meenomen. Ik zei, kun je even laten zien wat het heilige der heiligen is? Dat gingen we door die deur daar. Link op het toilet zien. Ja, ik kwam ook niet meer bij. Ik zei, dit is het heilige der heiligen. Maar daar is dus ook nog een deur. Dan kan het muziekteam ook naar buiten. Zodat we gescheiden routes hebben. En straks als we kinderwerking kunnen doen, zullen we proberen de gezinnen zoveel mogelijk hier te plaatsen. Zodat de kinderen ook makkelijk door die deur naar buiten kunnen. Nou, even in het kort. De plannen die we hebben de komende weken. Nogmaals twee zorggroepen. En dan dan gaan we gewoon proberen. Hoe gaat dat? Het is toch best wel lastig, merken wij. Het is onnatuurlijk om zoveel afstand te houden van elkaar. Hè? En het gaat ook af en toe wel eens even mis. Ik, oh nee, dat mag inderdaad niet. Maar zo willen we het gaan doen. Langzaamaan kunnen we elkaar weer ontmoeten. Ook op zondag. Is dat niet geweldig?
Yes.
Oké. Onmiskenbare koersbepalende momenten. Levensmomenten. Daar wil ik met jullie over spreken. Rutte heeft het gepresenteerd, maar ik dacht van in ons leven, als je gewoon kijkt, zijn er momenten in jouw leven geweest, dat kan niet anders, dan dat God is verschenen in jouw leven. Dat je zegt van ja, toen, het was zo overduidelijk. God heeft toen tot mij gesproken, bijvoorbeeld in een droom. Of ik was toen in de dienst, toen voelde ik zo de Heilige Geest. Of ik was in een gebedsbijeenkomst, toen werd ik gedoopt in de Heilige Geest. Of toen zat ik in een crisis, hè, maar we hebben gebeden, we hebben gevast. En God heeft mij een uitkomst laten zien en ik ben er doorheen gekomen. Hè, het is een koersbepalend moment in jouw leven. En ik wil je ook gewoon vragen en ook mensen hier, denk eens na, wat is een koersbepalend moment in jouw leven geweest? En misschien als je thuis zit, hè, dan kun je, en normaal mag je dus niet berichtjes sturen op Facebook of zo, maar doe het nu wel. En misschien kunnen we elkaar mee bemoedigen. Wat is een moment in jouw leven geweest dat koersbepalend is geweest? Dat jij echt zegt van, ja, dat was Gods hand, dat heeft mijn leven zo veranderd. Ik heb een plaatje hier ook van een zee. Nou, natuurlijk, als een schip op een zee is, dan komt een gigantische golf. Nou, dan ga je altijd mee met de kracht van die golf. En God is een God die in je leven wil komen. Die jouw levensrichting wil geven. En je wil helpen. En ik wil ze vragen, typ dat eens op Facebook nu. He, van wat is nou een moment geweest als jij mag kijken, 1 of 2, of misschien zijn er wel 3 momenten van, hé, dat is zo onmiskenbaar, koersbepalend geweest in mijn leven. Laten we elkaar daarmee bemoedigen. Want de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die ja, zo'n moment, zo'n divining moment meemaken. Bijvoorbeeld Adam en Eva naar de zonval, als God op bezoek komt. Wat een ja, levensveranderend moment is dat geweest. Of Noach, hè, die te horen kreeg, bouw een boot. Het had nog nooit zo hard geregend. Nou, hè, daar is hij heel erg lang mee bezig. Het is Abraham die roept, de roeping, of die God op bezoek kreeg. Hè, dat hij een vader zou zijn voor vele naties die naar de sterren keek. Wat een levensveranderend moment is dat geweest. Gideon bijvoorbeeld bij de wijnpers. God die komt op bezoek en die wil een levensveranderend moment organiseren in jouw leven. Hij wil levensveranderend zijn. Of Jozua die de Heere der Heerscharen ziet, de engel des Heeren, voordat hij Jericho tegenkomt, voordat Jericho wordt ingenomen. Wat een levensbepaalde moment is dat geweest. Wat dan heeft dat zijn geloofsleven een boost gegeven. Of Samuel, hè, die de roepstem van God leert te verstaan. Eerst niet weet, die ding dat Eli spreekt, maar uiteindelijk toch blijkt dat God tot hem spreekt. En wat koersbepalend is dat moment voor hem geweest. Of Esther, die besluit naar de koning te gaan om te pleiten voor vrijlating voor haar volk. Of Mozes, die een ontmoeting met God heeft bij de brandende braamstruik. Of God die spreekt tot Elia door een stille, zachte stem. David, die op een dag, gewoon een door de weekse dag, door Samuel tot koning wordt gezalfd. Van bij de schapen wordt geroepen en wordt gezalfd. Wat een koersbepalend moment is dat geweest. Of Paulus, die op weg is naar Damascus en dan het licht ziet. Jezus, een ontmoeting met Jezus heeft, van zijn paard valt. En dan zijn hele leven wordt anders. Nou, dat is een koersbepalend moment. Of Simon Petrus, die ontmoeting heeft met Jezus. Jezus zegt, volg mij. Nou, zo kun je doorgaan. Ik geloof dat wij in een zeer bijzondere tijd leven. Waarin God echt aan het werk is. God is bezig met een werk. Vaak zie je dus die levensveranderende, onmiskenbare momenten. Zie je pas achteraf hoe levensveranderend dat is geweest. Dat duurt soms een paar jaar. En ik denk, oh, dat was toch echt een. Toen heb ik een doorbraak gehad. Toen heb ik Gods stem voor het eerst gehoord. Toen heb ik het woord gelezen. En dat was zo raak op mij. Nou, voorbeeld aan voorbeeld kan ik wel noemen. Maar dat is soms ook achteraf. Dus daarom wil ik u vragen. Post het op Facebook. Ik ben heel benieuwd naar jullie reacties. Hier, mensen in de zaal misschien ook. Ik ga van jullie horen. Wat is zo'n onmiskenbaar koersbepaalde moment geweest? Want we leven in een situatie waar natuurlijk koersbepalend is. Rutte heeft een routekaart uitgezet. En ik wil ook straks spreken over een soort routekaart die God voor jou leven heeft. En dan wil ik even terugkomen op een interessant fenomeen wat je nu ziet gebeuren. Is dat de 20ers en de 30ers enorm worden geraakt door deze gebeurtenis, het coronavirus. En ik heb een heel interessant artikel gelezen deze week. En ik denk van, hé, dat is niet eens vanuit een christelijk perspectief. Maar er komen zoveel dingen voorbij dat je denkt van, nou, dit is gewoon een bijbelstudie. Les die je gewoon kunt volgen. Ik kan het één op één voorlezen. Ik wil een stuk hieruit lezen van het artikel van een psycholoog De Wachter. En die ingaat specifiek op de 20 en de 30ers. Die worden enorm geraakt door deze situatie. Omdat ze nu voor het eerst meemaken dat de samenleving kwetsbaar is. Dat de toekomst niet zo voor de hand ligt als je denkt uitgestippeld te hebben. En hij heeft zelfs een term geïntroduceerd, en dat is nu een heel bekende term geworden, is de leukigheidsmaatschappij. En hij zegt, de 20ers en 30ers, die gaan weer nadenken, die hebben existentiële vragen. Dus vragen over de zin van het leven. Is er een God? Waarvoor heb ik mijn baan? Wat is nog zeker in mijn leven? En hij zegt, deze 20ers, voornamelijk de 20ers en 30ers, en ik denk dat het voor ieder van ons van toepassing is, maar hij gaat hier specifiek op in. Zij ontwaken uit deze leukigheidsmaatschappij. Ze zien nu hoe breekbaar de samenleving is. Mensen hebben zorg, aandacht en persoonlijk contact nodig. Dit zegt deze psycholoog. Ze zien nu dat we niet alles kunnen uitbesteden. Nee, als we even honger hebben, dan bellen we even een pizzacourier op en die komt wel even langs. Of als het, we kijken naar buiten, het regent, dan bestellen we even een Ubertje. Ja? Maar ze komen er nu achter, we kunnen niet alles uitbesteden. Millennials hebben het idee geïnternaliseerd dat ze, in dit neoliberale tijdperk elk moment van de dag productief moeten zijn. Dus het gevoel, en ik herken dat ook in mijzelf, ik moet productief zijn. Ik kan niet een avond thuis zitten en niet een noemenswaardig productie hebben gedraaid. Of een aantal mails hebben gestuurd of die en die hebben gebeld. Nee, dat is zo'n deel van ons wezen geworden. Wij moeten elk moment van de dag productief zijn. He, en daar ontwaken wij nu uit van, ja, of je het wil of niet, je komt toch in een situatie dat niet alles even productief is. Meer is. En dan gaat hij verder. Allereerst is daar het gevoel van leegte. Nu pas, met zeeën van vrije tijd, dus het is voornamelijk de 20ers en de 30ers. Dit voel ik nog niet zo persoonlijk, de zeeën van vrije tijd. Maar viel mij op hoezeer mijn generatie haar identiteit laat bepalen door de manier waarop wij leven. Weken zijn tot de nat toegevuld met deadlines, sportklasjes, horeca, uitgaan en reisjes. Wie zijn wij eigenlijk zonder al deze ruis? Nou, dat valt nu even weg. Daarom is dit moment ook zo koersbepalend in jou en in mijn leven. Ook in het leven van de gemeente, van het lichaam van Christus. Wie zijn wij zonder al dit gedruis? Iemand zegt, ondanks een nieuwe blender, yogamat en onbeperkt Netflixen, bleef dit gevoel hangen. Eigenlijk had ik gewoon gevoel aan een knuffel. Menselijk contact dus. En hoe gaan wij om met vriendschappen? Nou, deze psycholoog gaat verder dat heel veel mensen hebben een gevoel nu van zinloosheid. En hij snapt het wel, want wij ontwaken uit deze leukigheidsmaatschappij. Alles moet leuk zijn. Ja, en daarom lopen zij tegen deze existentiële vraagstukken aan. Dus de psycholoog zegt verder, vakanties, gladde lijven, mooie beelden op Instagram. Het leven moest één groot feest zijn. Jonge mensen zijn opgevoed met het idee dat de wereld aan hun voeten ligt. En nu worden ze ineens geconfronteerd met de onvoorspelbaarheid van het bestaan. Een levensstijl die bestaat uit virtueel contact en uitbesteding, werkt alleen als die gecounterd wordt door echt contact. Dus er is echt contact nodig. Kijk, en daar lopen zoveel mensen nu tegenaan. Er is een levensstijl ontstaan van virtueel contact. Even met elkaar praten, even kort. Daarom is het terras ook zo belangrijk. Dat is de verbindingsplek voor veel mensen geworden tussen thuis en werken. En vooral 20ers en 30ers in de steden, die hebben soms een goede baan. En die hebben alles goed gedaan, hebben geen studieschuld. Maar die kunnen geen huis betalen. Dus waar moeten ze nu heen? Weer terug naar papa en mama. Heel veel gaan weer terug naar hun ouders. Dus, en dan ga je erover nadenken. He, ik denk, misschien is het oude mannentaal wat ik nu ga doen. He, ik heb misschien daar last van. Dat ik net de 40 heb gepasseerd dat ik daarover ga nadenken. Maar ik denk... Ja, toen ik voor het eerst afgestuurd was en baan zocht, was het dan wel lastig. Ja, maar je ging wel voor vastigheid. Ja, wat was een ideaal? Dat was gewoon een goede baan. Ja, en je kon een vaste baan houden. Een huis kopen. Nou, voor deze 20ers is dat eigenlijk al helemaal geen reële optie meer. Want je kunt een goede baan hebben. Ja, je kunt misschien 30.000, 40.000 verdienen. Maar je kunt nog geen huis kopen in de stad. Dus die zekerheid is vervangen door vrijheid. Dus vrijheid om in het nu te leven, om feest te vieren. Nou, dat geld dat je dan maar hebt. Nou, laten we het leuk besteden aan terrasjes, aan de bioscopen, aan leuke reisjes. Ja, we leven maar één keer, laten we nu feest vieren. De leukheidsmaatschappij. En nu ziet men, je kunt niet alles uitbesteden. Je kunt niet alles werkt met virtueel contact. We hebben echt contact nodig. We hebben die knuffel nodig. We hebben relatie nodig. Nou, ik denk, als je deze man uitnodigt en dat hij dit zal zeggen, dan mag hij volledig mag hij het microfoon hebben en dit prediken van het podium. Absoluut. En zelfs waarschijnlijk ook nog wel andere dingen zeggen. Maar ik dacht, ja, dit is echt de spijker op zijn kop. Dit is een levensbepalend veranderend moment. En dit is niet uniek. Want in de samenleving, in de eeuwen die we hebben gehad, zijn er heel veel seizoenen geweest waarin ja, christenen hebben enorm moeten schakelen. Enorm moeten zich aanpassen. De kerk is zo sterk, omdat het continu aan veranderende omstandigheden is blootgesteld. Dus we moeten niet denken van, oh, in het negatieve, maar juist in het positieve. De kerk wordt creatief. He, ik zag ook een post van God. De tegenstander kan wel proberen de kerken te sluiten. Maar de kerken die zijn nu juist, veel meer deuren zijn open gegaan. Ja. Dat er veel meer huizen worden opengesteld. Dat er veel meer gebedsmomenten zijn. Dat er veel meer bijbelstudies worden gegeven. Veel meer belletjes worden gegeven. onderling. Veel meer zorgjes. De kerk wordt hierdoor sterk. En het is juist goed om af en toe uit een bepaalde stramien te komen en opnieuw te denken van, hé, maar hoe willen wij gemeente zijn? Hoe willen wij kerk zijn? En natuurlijk is het onmiskenbaar belangrijk dat we samenkomen. De zondag is absoluut belangrijk. Maar je ziet ook hoe sterk is een gemeente. En dan zie je ook weer hoe belangrijk de zorggroepen is. Hoe belangrijk het is, het contact met elkaar. Dat je het contact niet verliest. Dat je bouwt aan vriendschap. Dat je weet, hey, die gaat even door een moeilijk moment heen. Laat die eens even een belletje geven. Laat die even een bloemetje sturen. Laat die eens even bemoedigen met de Bijbeltekst. Dat is gemeente zijn. Ik heb een routekaart gemaakt deze week voor de eerste gemeente. Om te laten zien dat de gemeente door alle eeuwen heen is blootgesteld voortdurend aan veranderingen. Dat is de volgende slide. En als ik heel eerlijk ben, ben ik wel blij dat ik in deze tijd leef. Want de eerste keer naar Christus was best wel een heftige tijd. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Ik hoop dat het te klein is. Anders leg ik het wel even uit. Ik heb hier dus een route gemaakt. De routekaart van de eerste gemeente. Nou, we weten dat Jezus is gestorven en is weer opgestaan uit de dood. Ongeveer 33 na Christus. We lezen in de Bijbel al dat er gelijk weerstand komt. Stefanus wordt bijvoorbeeld in 34 na Christus gestenigd onder toeziend oog van Saulus. Dat is nog maar één jaar later. Waarschijnlijk in hetzelfde jaar, of net een jaar later, in 35 na Christus, wordt Saulus bekeerd. Daar wil ik straks op ingaan, dat bijzondere moment. Dat is een levensbepalend moment voor hem geweest. Op weg naar Damascus. Dan gaat hij van Jeruzalem naar Damascus. Om daar de christenen, hè, dat is zo'n 220 kilometer lang, om daar de christenen op te pakken en uiteindelijk weer in de gevangenis te gooien. Dat is het plan. Te martelen en het christen op de kop in te drukken. Nou, leuke start, hè, van de gemeente, toch? En dan lees je bijvoorbeeld in 41 na Christus. Heb je koning Agrippa de Eerste. Die noemde zichzelf de koning der Joden. Nou, die zorgde ervoor dat heel veel Joden moesten vluchten. Dus in 41 na Christus hebben enorm veel christenen ook moeten vluchten. Dat was een enorm strak en een wreed regime. Je leest gewoon in de Bijbel, dat is ook heel interessant. Als je aantekening maakt, Handelingen 11 bijvoorbeeld. En ook Handelingen 21. Dan lees je van de profeet Agabus. Die voorspelt een hongersnood in Jeruzalem. En dan wordt er een liefdegave opgehaald. Bijzonder, hè? Hoe christenen ook altijd weer bezig zijn elkaar te helpen, te steunen. Er wordt een speciale liefdegave opgehaald voor de broeders en zusters in Jeruzalem. Die het meest zwaar te verduren hebben gehad. En dat is ook bevestigd ook door andere bronnen. Dat is heel interessant. Je leest bijvoorbeeld ook dat vanuit Egypte, er was zo'n hongersnood ook vanuit Egypte, men kwam ook naar Jeruzalem, die plek toe om ook eten te halen. 45 na gisteren zijn enorme hongersnood. Nou, dan heb je, wat ik straks wil gaan lezen, is in 60 na Christus, is in Handelingen 26, staat Paulus, die ook weer vervolgd, staat voor Agrippa de Tweede, en die vertelt dan hoe God in zijn leven is gekomen. En dan 64 tot 68 na Christus, nou het ontzettend wrede regime van Nero, die is gewoon Christen oppakte en ze gewoon gebruikt als vuurkorver. En gewoon bizar. Bizar echt hoe Christen zo zijn vervolgd. In 70 na Christus, dan kwam er een opstand van de Joden. En toen is uiteindelijk ook de tempel verwoest. En is er een enorme diaspora gekomen van de Joden, maar ook de Christen vanuit Jeruzalem. Er is een bron die zegt, Josephus zegt, dat er wel 1,1 miljoen Joden zijn gestorven en 100.000 gevangen zijn genomen in die fase, 70 na Christus. Nou, dat is een leuk begin om iets nieuws te proberen, om een gemeente te starten, toch? Nou, dan word je getest. Kijk, dit was de routekaart, hoewel ze het misschien niet wisten, maar ook een routekaart. Van de eerste gemeente, van strijd, van vervolging, van dictators. Maar te midden van dat, hier is God werkzaam, te midden van dat kwam het licht, waar we straks gaan lezen, die scheen op Paulus. En van een vervolger van de kerk tot een van de grootste boodschappers ooit van de kerk heeft gemaakt. Omdat zoveel christenen moesten vluchten van Jeruzalem. Kwam er een enorme gemeentegroei. Kwam er bijvoorbeeld een gigantische gemeente die ontstond in Antiochië. In Damascus lees je ook dat er een hele goede groep ontstond. Toen Paulus dus ontmoeting met Jezus had, toen was hij 3 jaar in Arabië. En toen voor het eerst, dat is de eerste plek waar hij naartoe ging, was het naar Damascus om daar te prediken. Een bekende theoloog heeft wel eens gezegd, Tertullianus, het bloed van de martelaren is het zaad voor de kerk. Het bloed van de martelaren is het zaad voor de kerk. We leven dus nu in een tijd dat we ontwaken uit een leukheidsmaatschappij. Dat alles niet meer zo onkwetsbaar is als het eerst lijkt. En dan moeten we anticiperen. Er zijn nog nooit zoveel op Google gebedsverzoeken of gebeden, gegoogeld, als nu. Of bijbelteksten gezocht als nu. En bijvoorbeeld in de VS is een enorme stijging van het verkoop van bijbels, bijvoorbeeld. Er is een enorme honger. En ik zie daar een enorme uitdaging om nog krachtiger de boodschap van Jezus te verkondigen. Laten we de Bijbel met elkaar openslaan in Job 33, vers 14 tot met 15. Job 33, vers 14, 15, dan vers 29 en 30. Dit is Elihu, die spreekt, is een vriend van Job, die spreekt over hoe God werkt in het leven. En ik heb al die voorbeelden genoemd van de Bijbelse figuren, waarvan ze allemaal een aanraking van God hebben gehad. En als we heel eerlijk zijn, we zitten hier, en je hebt de ontmoeting met God gehad, wat is dat belangrijk geweest? Wat is dat koers bepaald? Wat is dat een divining moment in jouw leven geweest? En ik wil een achtergrond geven van het hart van God. God wil bij jou op bezoek komen. Hij wil ontmoeting met jou. En hij wil zijn licht laten stralen. We zijn bezig met de serie in Johannes. Nou, ik geniet er gigantisch van. Dat is ook een van mijn favoriete Bijbelboeken. Dat moet ik eerlijk toegeven. Allebei boeken vind ik mooi, maar 1 Johannes, dat heeft zoiets bijzonders, zeg maar, echt geraakt. Ik lees het enorm veel in. Maar we hebben ook gelezen deze week dat God licht is. In hem is in het geheel geen duisternis. En God wil zijn levenslicht schijnen. God wil in een leven komen van mensen. En ik geloof dat God in deze situatie juist een opfrissing wil geven. Wat de Bijbel ook spreekt in Handelingen, tijden van een verkwikking. wil geven. Laat dit een tijd van verkwikking zijn. En God wil in het leven van ieder komen. Dat staat in Job 33, vers 14 en 15 lees ik. Want God spreekt op één of twee keer, maar men slaat er geen acht op. In een droom, een visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt. In de sluim, op de slaapplaats. Waarom doet God dat? Omdat God jou lief heeft. Dat God jou geschapen heeft om een relatie met jou te hebben. God wil jou kennen. En dat jij hem kent. Dat jij geniet van hem. Daarom maakt God zich zichtbaar aan jou, in jouw leven. Waarom doet God dit? Vers 29. Zie, dit alles doet God twee of drie keer met een man. Of met een vrouw. Om zijn ziel terug te brengen van het graf. Opdat hij wordt verlicht met het licht van het leven. God wil dat jouw ziel niet komt op de verkeerde plek. In de dodenrijk of uiteindelijk de hel. Hij wil zijn levenslicht aan jou laten schijnen. Daarom bezoekt hij jou twee of drie keer. Misschien wel vaker. Misschien zijn wij als Nederlanders, hebben we wat meer keer nodig. Zo een beetje wat hardleers, koppig. Maar God die komt op bezoek. En als we hier zo zitten, kunnen we zo met elkaar spreken. Ja, dat was zo'n bijzonder moment. We hebben vorige week gehoord van hoe Peter gewoon een ontmoeting met God heeft gehad op Curaçao. Nou, ik heb gesprekken met de Renzen gehad, hoe wonderlijk dat is gegaan. Hoe hij tot geloof is gekomen. Nou, met iedereen kan ik wel spreken. Dat is fantastisch. Daar moeten wij ook met elkaar mee bemoedigen. Maar God doet dit om onze ziel terug te brengen van het graf. Opdat wij verlicht worden met het licht van het leven. Nou, iemand die ook verlicht werd met het licht van het leven was Paulus. En hij had het nodig ook. Want hij was op weg en hij had alle papieren en alle goedkeuring had hij van alle hoge priesters en hoge plaatsen, geestelijke, om de Joden op te sporen, om hen in de gevangenis te stoppen, om hen te martelen. En hij is onderweg. 34 na Christus is dit. En God komt in zijn leven. God laat zijn levenslicht schijnen op hem. Je leest hierover in Handelingen 9, Handelingen 21 en Handelingen 26. Ik wil even van Handelingen 26 met jullie gaan behandelen. Maar lees ook Handelingen 9, lees ook Handelingen 21 en 26. Dan krijg je een veel beter beeld van wat hier nu is gebeurd. En waarom God zo krachtig in zijn leven kwam. Nou, dan komt er een licht. Hij is op weg. Ook de mensen die met hem meegaan, die vallen ook op de grond. En dan zegt Jezus, die identificeert zichzelf met de gemeente. Ja, er staat ook, hij heeft Saulus, die vervolgde de gemeente. En Jezus zegt, Saul, waarom vervolgt u mij? Jezus had ook kunnen zeggen, waarom vervolg je de gemeente? Of de christen? Nee. Die zijn van mij. Jezus heeft ook door zijn bloed vrijlating betaald voor alle mensen. En voor alle gelovigen die zijn vrijgekocht door hem. Die zijn deel van hem. Deel van zijn lichaam. En Jezus identificeert zichzelf met de gemeente. Dus daarom zegt Jezus ook, Saul, waarom vervolgt u mij? Vers 14. Het is hard voor de hielen tegen de prikkels te slaan. Nou, dat was een spreekwoord in die tijd. Dat de ossen, die moesten ploegen. En dan had je een speciaal stok. Hè, om de aardkluiten, die soms vastbleven zitten, nog even los te maken. Maar ook af en toe even een os te prikken. Als hij niet genoeg doorliep. Maar als een os een beetje opstandig was. En met de poten achteruit ging. Nou, dan werd hij geprikt door die speciale stok. En alle mensen deze tijd die kennen deze uitdrukking. Het is, wat betekent deze uitdrukking is dat je kunt je niet verzetten tegen het werk van God. Gods werk gaat toch door. En als je dat tegen verzet wordt het zeer pijnlijk voor jou. Vers 15. En ik zei, wie bent u, Heer? Hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Vers 16. Maar richt u op en sta op je voeten, want hiertoe ben ik aan u verschenen. Om aan u te stellen als dienaar en getuige. Zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die dingen waar ik, waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heiden naar wie ik u nu zet. Vers 8, hier wil ik even op inzoomen. Om hun, wat is het doel? Dat God in het leven van Paulus komt. Dat God zijn levenslicht beschijnt aan Paulus. Nou, waarom? Vers 18, om hun ogen te openen. En hen te bekeren van de duisternis tot het licht. En van de macht van de Satan tot God. Opdat zij vergeving van de zonde ontvangen. En een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. God wil in jouw leven komen. God wil een onmiskenbaar, koersbepalend moment creëren in jouw leven. En ik geloof, dit is het moment voor de kerk. We kunnen ook niet straks wat een situatie van voorkomen en daarna, echt daar. Want de kerk wordt levendig. We willen ook niet meer terug naar bepaalde systemen. Waarin we soms zijn vastgeroest. De Bijbel, God is nu bezig om ons te laten zien wat is echt christen, wat is waar christen. En dat is een onderdeel, is absoluut samenkomen. Zondagdienst is gigantisch belangrijk. Vieren dat Jezus overwonnen heeft. Maar ook je persoonlijk leven. Discipelschap, Jezus volgen, zelf bidden. Niet een gebedje ontvangen, zelf leren bidden. Zelf juiste keuzes leren maken. Bijbelse keuzes leren maken. Samen met God. Daar is God je gewoon mee bezig. Of je nou wil of niet. We kunnen dit niet tegenhouden. Dus we zitten in dit proces. En het is alleen maar goed. Alleen maar helend. En wij hebben dit nodig. Nou, waarom komt God in jouw leven? Om je ogen te openen. Dat is het punt 1. God wil je ogen openen. Het levenslicht wil hij laten schijnen in jouw leven. Zodat je ook bekeerd wordt, dat is het tweede punt. Je omkeert. Nou, een Paulus ervaring, zoals dat wel eens genoemd, is natuurlijk een gigantische omkering. En dat is wat wij nodig hebben. Misschien zijn we nog wel bezig om af te dwalen, maar we hebben dit moment ook nodig dat Paulus heeft meegemaakt. Zodat we een bekering meemaken. Van de duisternis tot het licht. Van de macht van de Satan tot God. Alle mensen zonder God leven in de macht van de duisternis en de macht van de Satan. Zo staat het hier heel duidelijk. En door een ontmoeting met God, als God zijn licht schijnt, komen wij in het licht en worden wij gebracht van de macht van de Satan tot God. Dit is wat God aan het doen is. Dit is het levensveranderend werk. En daar wil God zijn gemeente voor gebruiken. God heeft zijn gemeente uitgekozen als instrument te zijn. Ja, om dit uit te voeren. Ik wil vanochtend graag het avondmaal met jullie vieren. Helaas is het nog wel niet mogelijk om het nu in de groepsetting hier te doen. Maar ik wil gewoon wel even tijd voor nemen. En als je thuis druivenzap hebt, brood, schenk het in en zet het gewoon voor je op de tafel. Want ik denk dat het goed is om de avond te vieren. Want God wil ons reinigen. God wil zijn levenslicht laten schijnen in jouw leven. We hebben deze week gelezen. 1 Johannes 1 vers 5 tot en met 10. En dit is zo krachtig. Is precies de boodschap die we ook hebben gelezen in Job. En de boodschap die God aan Saulus laat Paulus verkondigt. Is dat God licht is. En God je wil reinigen van alle zonden. Laten we eens lezen. 1 Johannes 1 vers 5. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En aan u verkondigen. Dat God licht is. God wil zijn levenslicht bestralen. Hè? Omdat wij ons bekeren. Omdat onze ogen worden geopend. En dat wij gebracht worden van de macht van de Satan tot God. Nou, God is licht. Niet God bevat veel licht. Nee, God is licht. En dat in hem in het geheel geen duisternis is. Er is geen duisternis in God. De duisternis moet vluchten. Bij het horen van de naam van Jezus. Bij het verschijnen van het licht van Jezus. En als wij zeggen dat wij gemeenschap, als wij fellowship met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij. en doen de waarheid niet heeft Leon had deze week ook zo mooi over gesproken. Dus luister dat ook na, die videoboodschap. Vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Hebben wij fellowship met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
Ja.
Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. En als we zeggen dat we geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En is de waarheid niet in ons. Zo, dat is harde taal, hè? Vers 9. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat moeten wij dus doen? We moeten ons bekeren en wij moeten onze zonden belijden. En dan mogen wij weten dat God getrouw is en rechtvaardig. En hij zal de zonden vergeven en ons reinigen van al onze ongerechtigheid. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken we hem tot leugenaar. En is zijn woord niet in ons. Hoofdstuk 2, vers 1. Mijn kinderen, dat is al mooi, hè? Dat, hier zie je de warme band die Johannes ook heeft met de gelovigen. Hij heeft het geschreven in de laatste fase van zijn leven. Hij heeft het geschreven in Efeze. En meerdere gemeenten is eigenlijk een brief. Is het voorgedragen. En vanuit het persoonlijke contact schrijft hij. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen omdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardige. Een andere vertaling zegt, wij hebben een advocaat bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige die voor ons pleit. In Romeinen 8 staat ook dat Jezus Christus voor ons pleit bij de Vader. Ook de Heilige Geest pleit voor ons, maar ook Jezus. Jezus is onze advocaat. En als wij onze zonde belijden, dan neemt hij het weg. Wij hebben een voorspraak. Wij hebben een advocaat. Bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.
Wow.
Nu wil ik het brood breken. God danken dat hij zijn lichaam heeft gegeven voor onze zonden. Het is goed om nog even een moment stil te zijn. God te danken voor een moment. Wat onmiskenbaar was in jouw leven. Wat koers bepaald is geweest. Als ik zo denk aan het leven van onze gemeente. Moest ik deze week zo aan denken. Dan zie je gewoon dat er in 1958 een gebedsgroep ontstaat. Mensen komen tot geloof, gaan bidden, God zoeken. Dan ontstaat er een gemeente. Dan staat er een plek in de binnenstad waar mensen samenkomen, God zoekt. Je wordt al snel te klein. Komt er een nieuwe plek, de Sophiahuis in de Oosterpoort. Maar God aanbidt, wordt ook snel te klein. Begin jaren 90 komt de Helpenkerk vrij. De Helpenkerk gekocht. En ook in het leven van ons als gemeente zie je gewoon een periode waarin God zo koersbepaald is geweest. Je moet zelf denken aan een periode in 2003 waarin God enorm aan het zuiveren is geweest in onze gemeente. Op een moment denk je van, hé, wat gebeurt er? Is God hierin? God was erin. En het heeft gezuiverd. Heeft een zuiveringswerk verricht. En dat moment is heel belangrijk geweest voor hoe wij nu ook functioneren als gemeente.
Ja.
Hoe we nu zijn, hoe we met elkaar omgaan. Bijbelse principes. Extra benadrukken, keer op keer. Het belang van het woord goed kennen. Het woord goed toepassen. Discipels. Al deze dingen zijn echt onmiskenbaar veranderd. Ook naar dat moment. Daar wil je voor danken. Dat is het leven van de gemeente. Maar ik wil je ook eens vragen. In je eigen leven. En dank God er ook voor. God in je leven kwam. De koers is veranderd. Het koersbepalend moment is geweest. Dat we God ook danken. Dat ik ook wijn drink, symbool is van het bloed van Christus. Nogmaals wil ik lezen. In Johannes 1, vers 7. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. De muziek die vragen naar voren te komen. Ga gewoon gaan bidden. God dank. Dat Hij de zonde heeft opgenomen. Dat Hij een verzoening heeft gebracht. Voor alle zonden. Niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonde van de hele wereld. Dat is wat we net ook hebben gelezen. God is goed. God is aan het werk. God is koersbepalend ook aan het werk. En dat we ook gewoon nu... Ja, dat beseffen en ook daarin ons uitstrekken. Dus dan straks op de liefde graven op alles, dan kan ik dat toch op dit moment even, als de muziek zich klaarmaakt, even...